Ja, alweer onze laatste studie hè, van de hele serie. Wat gaat dat toch snel, hè, zo'n week. Exodus 4. En dan willen we daarvan de verzen lezen 27 tot en met 31. Exodus 4, vanaf vers 27 tot vers 31. Vindt u het prettig om een Bijbel te hebben?
Of?
Ja, ga ik even kijken. Volgens mij, ja, hier ligt er eentje. Ja, dus Exodus 4 vanaf vers 27 tot en met 31. Dat zijn dan de laatste versen van dat hoofdstuk. En het thema dus van vanmorgen, deze laatste studie is: en zij bogen zich neder. U heeft het gevonden, Exodus 4. Vanaf vers 27. En de Heere zeide tot Aaron: ga Mozes in de woestijn tegemoet. Hij ging en ontmoette hem bij de berg Gods en kuste hem. Mozes nu deelde Aaron al de woorden van de Heere mede, met welke hij hem gezonden had, en al de tekenen die hij hem had opgedragen. En Mozes ging met Aaron op weg. En zij verzamelde al de oudsten der Israëlieten. Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde. En toen zij hoorden dat de Heere op de Israëlieten acht geslagen had en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neder. Tot zover. Broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ja, hier zien wij dat de Heere dus ook tot Aaron sprak. We hebben steeds gezien dat de Heere zijn woord richtte tot Mozes. Die lange rede die de Heere hier houdt in het voorgaande hoofdstuk. En ook ja, de Mozes die daar ook weer zijn reactie op geeft. De Heere die daar sprak vanuit de brandende braamstruik, Exodus 3. En hier zien wij dan, en 4 ook, en hier zien we dan in het laatste deel dat de Heere dan ook spreekt tot Aaron. Aaron die 3 jaar ouder was dan Mozes. We kunnen dat lezen in Exodus 7 vers 7. En dan de Heere die dan zegt tot Aaron: ga Mozes in de woestijn tegemoet. En hij ging en ontmoette hem bij de berg Gods en kuste hem. Eigenlijk als we dat even plaatsen in de context van de gebeurtenissen in Egypte, de gebeurtenissen van die tijd, was het feitelijk heel bijzonder dat dus Aaron, we staan daar misschien niet direct bij stil, maar Egypte heeft kunnen verlaten om Mozes dus tegemoet te gaan. Bedenk wel dat het volk in slavernij was. En het dus niet zomaar vanzelfsprekend was dat iemand die slavendienst maar achter zich liet en als vrij man vertrok. En we zien daar feitelijk al een wonder in van de Heere. De Heere die tot Aaron spreekt om te gaan naar Mozes in de woestijn. En dus vervolgens daartoe ook dan de gelegenheid geeft, ook de ruimte geeft. Eigenlijk Aaron vrijzet om ook zich aan die slavendienst te onttrekken. En dus Mozes tegemoet treedt. En daarin zien wij eigenlijk al kleinschalig datgene wat de Heere later met heel zijn volk zou doen. Dat volk dat uiteindelijk zou vertrekken uit Egypte. En dan de Heere zou dienen, namelijk daar bij de berg Horeb, de berg Gods. En dat zien wij dus ook hier gebeuren. Hij ging en ontmoette hem bij de berg Gods. Prachtig dus dat in de eerste plaats zien dat de Heere Aaron dus vrijmaakt. Verlost eigenlijk al van die slavernij om dus Mozes tegemoet te treden. En eigenlijk toch ook wel heel wonderlijk, want dat is denk ik toch ook niet zo vanzelfsprekend, dat Aaron dan toch ook die weg door die woestijn ook vindt. op de plaats waar hij dan ook Mozes zal ontmoeten. En prachtig eigenlijk ook die geestelijke lessen die daarin liggen opgesloten. Hè? Want de Heer heeft ook ons verlost. Ook wij waren in slavernij. Hè? Maar de Heer heeft ons verlost. En de Heer, ja, hij wijst ons de weg, hè, die wij gaan moeten. Zoals hij Aaron de weg wees, hè, die hij gaan moest door die woestijn. En dat zal niet eenvoudig zijn geweest. Maar de Heer, hè, die hem die weg geleid heeft. Hè, zoals wij ook wel zingen, al de weg leidt mij mijn heiland. En ook wij bevinden ons als het ware in woestijngebied. Hè, waar het soms moeilijk keuzes maken is, waar het soms moeilijk het spoor te vinden is. Maar geweldig dat wij ook ons zo door de Heere geleid mogen weten. En dan, ja, zoals reeds gezegd, dan ontmoet dus Mozes, of Aaron Mozes, dan bij de berg Gods. De berg die we ook tegenkomen in Exodus 3. De plaats waar ook dan de Heere in een later stadium dan dat volk ook zou ontmoeten daar bij die berg. En daar dan ook het verbond met dat volk, met zijn volk zou oprichten. Het is niet een berg van mensen, hè? Het is hier de berg Gods. En, nou, dat zou ook weer een mooi thema zijn voor Bijbelstudies, hè? De verschillende bergen in de Bijbel, hè? En wat die bergen betekenissen hebben. Heel veel bergen, hè? Die genoemd worden, waar bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. En die bergen en die gebeurtenissen die op die bergen hebben plaatsgevonden, of bij die bergen hebben plaatsgevonden, daarin zien wij vaak ook weer een prachtige openbaring van de Heere. Nou, ook een prachtig onderwerp. Ik zeg wel steeds voor een conferentie, maar het is natuurlijk ook een fijne onderwerp om voor uzelf ook eens na te gaan. Als je een concordantie hebt, dan kun je eigenlijk dat soort studies eigenlijk ook best heel goed zelf doen. En dan lezen wij, het zijn maar ja, vaak van die kleine details, in vers 27 dat dus Aaron dan Mozes ontmoet, daar bij het berg Gods. En dat vervolgens hij Mozes kust. Nou, dat moet natuurlijk een hele warme en hartelijke ontmoeting zijn geweest, die twee broeders, die twee broers die elkaar ja, daar als het ware weer in de armen vallen. En elkaar ja, na zoveel jaren niet meer hebben gezien, tenminste 40 jaar. En zelfs ook voor die 40 jaar, bedenk dat die eerste 40 jaar Mozes dan toch ook vooral aan het hof is geweest. Dus je kan je voorstellen wat een bijzondere ontmoeting dat moet geweest zijn tussen Mozes en Aaron. En daar staat dan dat Aaron Mozes kust. En het is misschien maar een heel klein detail, maar het geeft wel aan, de wijze waarop het hier beschreven staat, dat Aaron Mozes kust, dat Aaron Mozes als zijn meerdere beschouwt. Het is maar een klein detail, maar natuurlijk wel belangrijk, omdat we ook weten dat uiteindelijk Mozes degene is die door de Heere is uitverkoren. En Aaron daarin ja, een ondergeschikte, wel belangrijke, maar toch een ondergeschikte dienst verricht. Het is een soort ja, idioom wat we in de Bijbel tegenkomen, hè, dat kussen van een ander, hè, behalve dat het natuurlijk hè, een stukje ja, een begroeting is, heeft het dus ook in feite een aanduiding van dat de mindere de meerdere kust. En een heel bekende tekst waarvan u zegt, oh ja, natuurlijk, dat is Psalm 2, waar staat, kus de zoon opdat hij niet toorne. En dat wil feitelijk zeggen dat inderdaad straks dan ook de oproep aan de volkeren zal uitgaan om de zoon te kussen. En dat wil eigenlijk zeggen zich aan de zoon te onderwerpen. Dat betekent, dat heeft de betekenis van het woord kussen. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat we lezen dat 7000 zielen uit Israël hun knie niet voor Baal gebogen hebben en wiens mond Baal niet gekust hebben. Zie je? En daar zie je het eigenlijk ook. Er waren velen die dus wel, hè, wiens mond wel Baal kusten en eigenlijk zich dus aan Baal onderwierpen. Dus dat is feitelijk de betekenis van het kussen. En het is wat dat betreft dus dat Aaron Mozes kust, dat geeft eigenlijk ook weer, en ongetwijfeld zal Mozes ook Aaron gekust hebben, dan zal dat een broederlijke kus zijn geweest. Maar geeft eigenlijk aan dat het, ja, in feite dus ook Aaron Mozes als zijn meerdere beschouwt. Even een kleine uitstapje, dat bent u wel een beetje van mij gewend, dat bij die verloren zoon, dat is net andersom, is je daar wel eens opgevallen? Daar zien we die vader die zoon om de hals vallen en hem kussen. En dat is eigenlijk tegen het gebruik in. Maar daar zie je wel hoe dan een gebruik en een traditie gebroken wordt. Want eigenlijk was natuurlijk die vader de meerdere van die zoon. Maar het is als het ware dat die vader dan eigenlijk zijn liefde betuigt door die zoon dan te kussen. En eigenlijk daarin de traditie breekt, maar daarin zijn liefde wel op een bijzondere wijze tot uitdrukking brengt. En daarin zien we natuurlijk ook weer de liefde van Christus. Die kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven tot een losprijs van onze zonden. Wel, en dan lezen wij in vers 28. Mozes nu deelde al de woorden van de Heere mede met welke hij hem gezonden had en al de tekenen die hij hem had opgedragen. Wel, we hebben natuurlijk als thema Mozes een type van Christus. En het is bijzonder dat Mozes niet gedeeltelijk meedeelt wat de Heere hem had verteld aan Aaron, maar dat Mozes dus al de woorden heeft gesproken. We hebben gezien, als hij tegenover Jethro staat, zijn schoonvader, dan spreekt hij daar eigenlijk helemaal niet over. Daar hebben we gisteren bij stilgestaan. Daar zegt hij eigenlijk niets over datgene wat de Heere hem allemaal had bekendgemaakt. Maar hier, ten overstaan van Aaron, daar vertelt hij eigenlijk alles wat de Heere hem had bekendgemaakt. En broeders en zusters, ik denk dat daarin ook weer Aaron een prachtig type is ook van de Heer Jezus. Als hij zijn boodschap, weten we dat hij verborgen heeft. Door de gelijkenissen hebben we gezien. Hij verborg eigenlijk door de gelijkenissen, de boodschappen, voor degenen die buiten stonden. Maar de intimi, de discipelen, die leidde hij in, die voerde hij in die geheimenissen. Heeft hij die gelijkenissen dan ook verklaard. En zo zien we dan ook bij Mozes een prachtig type van de Heer Jezus Christus, die in feite aan de gelovigen, waarvan Aaron dan weer een type is, dan ook ten volle dat woord heeft bekendgemaakt. En prachtig als je dat ook legt naast Johannes 15, vers 15, waar staat: ik noem u niet meer slaven, zegt de Heer Jezus daar tot de zijnen, tot zijn discipelen, en over de hoofden van de discipelen ook, tot u en tot mij. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Hij hoeft alleen maar te gehoorzamen, maar de reden waarom hij dingen moet doen, die worden hem niet bekendgemaakt, want hij is maar een slaaf. Maar het geweldige is dat de Heere zegt tot zijn discipelen: maar ik heb u vrienden genoemd. Omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Is dat niet bijzonder, broeders en zusters? Het geweldige is dat wij in Gods woord zijn handelen zien, de voortgang van zijn handelen. Maar dat tegelijkertijd de Heere ons ook bekend maakt, ook de reden van zijn handelen, waarom hij zo handelt. En hij ons laat zien wat vaak zijn motieven zijn, waarom hij bepaalde dingen in die geschiedenissen van Israël en ook later natuurlijk, hoe hij dat alles zo tot stand heeft gebracht en wat uiteindelijk daarin ook het doel is geweest. Hij heeft ons niets achtergelaten, hij heeft ons alles bekendgemaakt. En zo is dus Mozes een prachtig type van Christus die al de woorden die hij van de Heere had ontvangen aan Aaron bekend maakt. Zoals dus ook de Heer Jezus dan ook al de woorden aan ons en aan zijn discipelen, maar ook over de hoofden van de discipelen aan ons heeft bekend gemaakt. Hij heeft niets achtergehouden. We mogen inderdaad, de volle raad van God, ja, is ons geopenbaard in dat woord. En ook in het bijzonder ook het geheimenissen met betrekking tot de gemeente, het lichaam van Christus, die wel in het Oude Testament een verborgenheid waren. Zo leert de apostel Paulus in Efeze 3. Maar thans is geopenbaard, die geheimenissen die ons zijn ontvouwd, met name dus ook in de brieven van de apostel Paulus. Wel, en dan lezen we vervolgens in vers 29, en Mozes ging met Aaron op weg, en zij verzamelden al de oudsten der Israëlieten. Daar gingen die twee broeders op weg. Hè? En zij verzamelden al de oudsten der Israëlieten. We zien dat oudsten ook een belangrijke functie hebben. Hè? Zowel ja, in Israël, in de tijd van Israël, de tijden van dat volk, waarin dan ook de oudsten een belangrijke rol hebben gespeeld op velerlei terreinen, in te midden van de structuur binnen dat volk. Maar natuurlijk ook vandaag aan de dag. De Heere heeft ook oudsten aangesteld in de gemeente. Dat heeft hij niet voor niets. Dat is belangrijk. Dat ook zo in een gemeente ook functioneert. Oudsten die ook tot een bepaalde leeftijd zijn gekomen, maar ik denk ook leeftijd geestelijke leeftijd zijn gekomen, ook tot een bepaalde geestelijke wasdom zijn gekomen, om dus ook dat oudstenschap dan ook op een waardige wijze te verrichten. Belangrijk. Ik merk wel eens dat in sommige gemeenten dan komt iemand uit een belangrijke positie in de samenleving. Hè? Iemand die directeur is van een of andere organisatie of bedrijf. En dan denk ik, maar nou, dat is iemand die is goed bestudeerd en die heeft veel ervaring in de maatschappij. En die zal het dan ook wel goed doen bij ons in de gemeente. Nou, dan kan je nog wel eens van een koude kermis thuiskomen. Hè? Voor zover we naar kermissen gaan, maar in ieder geval. Maar goed, dan kun je daar nog wel eens lelijk je in vergissen. Want dat wil niet zeggen dat als iemand ervaring heeft in het leidinggeven in de wereld en daar de klappen van de zweep kent, dat hij dus ook goed is in de gemeente van de Heere. Dat is eigenlijk een heel andere functie. En dan moet je door de Heere zelf zijn onderwezen. Wel, en dan lezen wij vervolgens dat Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. De Heere die het dus eerst aan Mozes had gesproken, we hebben daar gisteren bij stilgestaan, en vervolgens die woorden die dan ook Mozes dan ontvangt, of Aaron dan weer ontvangt van Mozes, en Aaron die dan deze woorden dan spreekt tot het volk. En dan vervolgens dus ook dat niet alleen, maar ook de tekenen worden gedaan. De tekenen waar we gisterochtend bij hebben stilgestaan. Ik geloof tenminste dat het gisterochtend was. Die slang die veranderde, of die staf die veranderde in een slang. Die melaatse hand, die vervolgens toen Mozes hem weer terugstak in zijn boezem, weer helemaal gezond werd. Dat water dat op de aarde werd geworpen en vervolgens dat water dat veranderde in bloed. We hebben die tekenen gisteren met elkaar bestudeerd en we hebben ook de betekenis daarvan met elkaar bestudeerd. Het zijn tekenen die een boodschap in zich hebben, tekenen die wat te zeggen hebben. We hebben daar gisteren uitgebreid bij stilgestaan. En het zijn deze tekenen, broeders en zusters, die dan ook hier gedaan worden voor het volk. Het zijn het woord dat gesproken wordt tot de oudsten en ook de tekenen die gedaan worden. Belangrijk, overigens, dat eigenlijk ook het voorrecht is van Israël. Zij hebben, behalve het woord, heeft de Heere ook veelal ook in tekenen en wonderen tot hen gesproken. Dat is het voorrecht van Israël, wat we steeds ook zien in de geschiedenissen van Israël. Dat zij niet alleen dat woord hadden, maar ook die wonderen en die tekenen dat woord ook hebben begeleid. En dat zien wij overigens ook bij het optreden van de Heer Jezus. En ook de 12 discipelen en ook de 70 die uitgaan in de evangelie. dat niet alleen dat woord werd gesproken, maar vervolgens dat dat ook met tekenen gepaard ging. De tekenen die in feite dat woord ondersteunden. Mensen willen wel eens exact diezelfde tekenen ook vandaag, de dag ook zien. En men wil dan eigenlijk ook, verwacht dan eigenlijk dat, ja, men zegt dan God is dezelfde. Dus diezelfde tekenen zou hij ook vandaag aan de dag geven. Maar dat is natuurlijk nog maar de vraag. Het waren de tekenen die in de eerste plaats waren gegeven aan Israël. En het waren ook de tekenen die ook alles te maken hadden met uiteindelijk de belofte aan Israël. En wat zijn die beloften? Wel, die beloften zijn aardsgericht. Die beloften zijn een herstel van het land, een herstel van het volk, een herstel van, ja, van zelfs de dierenwereld. En in het Messiaanse Rijk, als er straks dus dat Rijk op aarde zal komen, dat Koninkrijk op aarde gevestigd zal worden, dan zullen dus ook ziekten zullen worden weggenomen enzovoort enzovoort. Dan zullen daar ook de dood zal ook in die tijd heel ver worden teruggedrongen. Het waren dus vooral tekenen die aan Israël zijn gegeven, die dus ook verband houden met uiteindelijk dat op te richten koninkrijk van Israël. En het herstel van alle dingen, wat dus op een aards niveau zich dus ook in de toekomst zich zal afspelen. Wij leven nog in een vernederd lichaam. Laten we dat wel altijd ons bewust zijn. En onze hoop is, ja, natuurlijk kan de Heer herstel en genezing geven, en hij doet dat ook. Denk niet dat u mij hoort zeggen dat de Heer niet vandaag aan de dag ook genezing en herstel kan geven. Maar het is niet het kenmerk voor deze tijd. Het is niet het kenmerk van Gods handelen in deze tijd dat hij dus genezing altijd schenkt. Dat was wel zo in de tijd van Paulus en Petrus. Zelfs als een schaduw op hen viel, op de zieken viel, dan was dat al genoeg om genezing te krijgen. Zelfs de zweetdoeken, die waren voldoende om genezing tot stand te brengen. En niet sommigen wel en sommigen niet. Nee, allen werden genezen. En dat waren dus de tekenen van het koninkrijk. Geneest de Heere vandaag? Ja, zeker. Maar laten we ons tegelijkertijd ervan bewust zijn dat het niet een kenmerk is van Gods handelen. En dat die tekst die we al zo vaak ook hebben aangehaald, maar dat is, u begrijpt inmiddels ook wel, een van de teksten die ook voor mij gewoon een bijzondere hoop altijd en een bijzondere troost ook geven. Die tekst die zegt wij verwachten de Heer Jezus Christus, Filippenzen 3 vers 20, als verlosser uit de hemelen, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal worden. Dat zal inderdaad, dat is onze hoop, daar zien we naar uit. Dat vernederde lichaam, en dat begrip vernederd lichaam geeft eigenlijk ook aan dat, ja, dat het nog vernederd is, dat het nog aan ziekte en aan pijn en aan moeite onderworpen is. Maar onze hoop is, en daar zien we naar uit, dat dat straks ten einde is, dat dat aardse zal overgaan in het hemelse, dat het vergankelijke straks over zal gaan in het onvergankelijke, en het tijdelijke over zal gaan in het eeuwige. Dat is onze hoop, daar zien wij naar uit. En dat zal ook ongetwijfeld ook straks geschieden, als de Heer Jezus ons thuis roept en dan ook dat wonder zal geschieden. We zijn al verlost, onze ziel is verlost, maar straks ook zal ook het materiële deel van ons leven, ons lichaam, zal ook straks die verlossing ondergaan. En dan zullen wij ook hem kunnen zien zoals hij is in zijn volle heerlijkheid. Wat een geweldige troost mag dat dan ook voor ons wezen. Als dan, broeders en zusters, die woorden gesproken worden en die tekenen dan voor die oudsten wordt gedaan, dan lezen wij vervolgens in vers 31... dat het volk nu geloofde. Ziet u dat? Het volk nu geloofde. En toen zij hoorden dat de Heere op de Israëlieten acht geslagen had en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neder. Het volk geloofde. Het volk geloofde het woord dat tot hun gesproken was. En ongetwijfeld daarin ook de oudsten, daarin dan ook weer dat woord ook weer hebben verkondigd. Hebben aan het volk. Eventjes terzijde, U weet dat dat de grote zorg was van Mozes, hè? Want het hoofdstuk begint, en dat is altijd wel leuk om eens te kijken, nou ja, leuk, wel mooi om eens te kijken waar iets mee begint en waar het mee eindigt. Hè? Want het hoofdstuk begint, hoofdstuk 4, dat Mozes antwoordt aan de Heere, vers 1, als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen de Heere, is u niet verschenen? Dat was de zorg van Mozes. Ja, kent u ook die zorg? Stel nou toch voor dat, ja, de Heere heeft me wel geroepen voor dit en voor dat, maar ja, poeh. En dan komen we, hè, met al onze bezwaren. En we hebben ze ook natuurlijk ook in onze studies ook met elkaar zo ook besproken. Al die tegenwerpingen van Mozes. Mozes die dacht, maar misschien zal het volk wel helemaal niet geloven. En hier, vers 31, wat is het resultaat? En het volk geloofde. En dat is eigenlijk zo bijzonder, broeders en zusters, dat wij soms van die zorgen hebben, hè, en ons zorgen maken, maar dat we vaak ook, laten we maar heel eerlijk zijn, ook zorgen dragen, die eigenlijk helemaal geen zorgen hoeven te zijn. Omdat, ja, wij dan eigenlijk onze eigen kansberekening maken en denken, nou, dat zou wel eens helemaal, hè, mis kunnen gaan, fataal kunnen aflopen. En het dan blijkt dat het zo heel anders is. Ik was laatst bij een broeder en zuster op bezoek, of Ger en ik waren er op bezoek. En ik moest even naar het toilet, dat moet ik wel eens. Ja, en daar hangt zo'n mooi tegeltje op dat toilet. En toen heb ik dat tegeltje heb ik even stiekem, dat weten ze niet, moet je dus ook verder niet vertellen natuurlijk. Maar daar heb ik even illegaal natuurlijk, hè, even een foto van gemaakt. En u kent hem wel, denk ik, maar ik lees hem toch voor degenen die hem niet kennen. Daar staat op dat tegeltje, een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Het leed dat is, drukt niet zo zwaar als vrees voor allerlei gevaar. Maar komt het eens in huis, dan helpt de Heere altijd weer. En geeft hij kracht naar kruis. Mooi, hè? Dat is een hele oude, ja. Nou, dat geloof ik ook wel dat het een hele oude is. Maar ik denk, oude dingen kunnen soms toch wel heel mooi zijn. Hè? En het is goed om ook aan die oude dingen dan ook maar eens weer eens herinnerd te worden. Hè? Een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest.
En dan kunnen het meestal daar
stoppen. En inderdaad, daar blijft het meestal stoppen. Maar het gaat dan verder met dat. En dat het dan ook zegt, hè, het leed is, hè, dat drukt niet zo zwaar als vrees voor allerlei gevaar. Maar komt het eens in huis, en dan weten we, dat gaat ons lang niet altijd voorbij. Dan zegt dat tegeltje, dan helpt de Heere altijd weer en geeft hij kracht naar kruis. Ik vond hem heel erg mooi. Hè. Als u hem straks wil overschrijven, dat oude tegeltje, dan heb ik het hier. Dan kan u het zo voor uzelf eventjes een kopietje van maken. Ik vond het in ieder geval heel erg mooi.
Dat tweede deel kende ik niet.
Nee, dat tweede deel kende ik dus ook niet. Dat eerste deel kende ik wel. Maar dat tweede deel kende ik ook niet. En dat vond ik toch wel heel erg mooi.
En het eerste deel wordt meestal helemaal neutraal gebracht.
Klopt, ja.
Niet bij betrokken.
Ja, nee, dat is ook zo, ja. Goed, wij zien dan dat zij daar dan, hè, zij horen dat woord. En zij geloven dat woord, broeders en zusters. Ja, en wat is dan het gevolg? Hè? Zij knielen voor de Heere neer. En buigen zich voor de Heere neder. En als je dat nou eens even op je laat inwerken. Hè? Wat dat voor een moment moet zijn geweest. Dat volk dat voortdurend geknecht werd door Farao. Dat volk dat voortdurend eigenlijk, ja, eigenlijk steeds een buiging moest maken voor Farao. En degene die hij over dat volk had gesteld. En nu, als de Heere dat woord spreekt, hè, dan knielt dat volk neer. Hè, het buigt zich neer en het knielt daar neer voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat een bijzonder moment moet dat zijn geweest. Hè? Dat hele volk dat daar neerknielde voor de Heere. Nou, wat een prachtig beeld is dat ook natuurlijk van hoe in de toekomst dat volk zal neerknielen voor de Heere. We zien het al bij Jozef in Genesis 43 vers 28. Dat als Jozef zich daaraan dat volk dan bekend maakt. Jozef de Egyptenaar. Maar op een gegeven moment dan werpt hij die Egyptische kleding werpt hij af. Werpt hij zijn masker af om zo te zeggen. En dan staat hij daar voor dat volk en dan knielt dat volk. Exact dezelfde woorden, zij knielden daar en bogen zich voor Jozef neer. En dat zien wij eigenlijk, broeders en zusters, aan het slot van onze serie. Een studies dat we dat volk eigenlijk dan neergeknield vinden voor het aangezicht van de Heere. We zien dat trouwens nog een keer. Kijkt u maar eens in Exodus 12. Exodus 12. Daar bij de instelling van het Pesach. Daar lezen wij dat die voorschriften worden gegeven. In vers 24. Dan staat daar. Gij zult, ziet u het? Exodus 12 vanaf vers 24. Gij zult dit voorschrift houden als een altoos durende inzetting voor u en uw zonen. En wanneer gij komt in het land dat de Heer u geven zal, gelijk hij gezegd heeft, zult gij deze dienst onderhouden. En wanneer uw zonen tot u zeggen, wat betekent deze dienst van u? Dan zult gij zeggen, het is een paasoffer voor de Heere, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. En als dat gezegd wordt, wat zien we dan? Toen knielde het volk en boog zich neer. En de Israëlieten gingen heen en deden dit zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij het. Zij knielden neer en bogen zich voor de Heere neer. En broeders en zusters, het is echt mijn oprecht gebed dat de studies zoals we die tot op heden hebben gehouden. En ik weet dat ik u soms misschien wel eens heb overvraagd, want het zijn soms best wel intense en intensieve studies geweest met vele informatie. Maar ik heb u ook ijverig zien schrijven, dus u kunt ook heel veel dingen later nog weer eens nalezen. En u weet het, hè, er kunnen ook cd's besteld worden, dus u kunt het ook later nog eens nahoren, naluisteren. Maar het is echt mijn gebed geweest dat we niet alleen maar komen tot een stukje vergaring van kennis in deze conferentie. Maar dat die kennis ook echt mag leiden tot een persoonlijk kennen van een Heer. Tot een verwondering komen van wie de Heer is. En het is ook echt mijn gebed voor u en overigens ook voor mijzelf. Dat het gevolg daarvan uiteindelijk zal zijn dat wij neerknielen en ons buigen voor de Heer. Dat we hem onze lof en de eer en de dank van ons hart brengen. Want wat zou deze conferentie eigenlijk opleveren als het alleen maar zou zijn voor een stukje kennis. Kennis waarmee je dan ook nog een keer anderen kan overtroeven. Als je dan misschien in je gemeente komt en je spreekt met broeders en zusters die dan deze dingen niet weten. En dan vervolgens je zou kunnen aftroeven met de kennis die je hebt opgedaan. Nee, het gaat erom dat we de Heere groot maken. En dat we eigenlijk in elke studie weer opnieuw, elk moment weer dat we dat woord van God openen en daaruit leren, dat het eigenlijk altijd weer tot gevolg heeft. Dat we ons buigen voor de Heere, dat we onze knieën buigen voor hem knielen en hem dan ook de lof en de eer en de dank van ons hart brengt. Want we hebben het gezien aan het begin van onze studie. Het is uit hem, het is door hem en tot hem. En mag het zo zijn ook dat ook in deze conferentie het uiteindelijk alles wat we met elkaar hebben geleerd vanuit het woord, dat het weer naar hem mag terugkeren in een ootmoedig hart. En dat hij daarin dan ook de lof en de eer van zal ontvangen. Het volk boog zijn knieën voor de Heere. En ik sluit af met de woorden van Efeze 3. Die ik wat dat betreft zeer toepasselijk vind, waar de apostel Paulus, nadat hij ook zo geweldig veel van die rijkdommen heeft mogen onthullen in die eerste hoofdstukken van de Efezebrief, en dan eindigt hij, het derde hoofdstuk, waarin hij dan ook dat geheimenis heeft bekendgemaakt. Hè, dat met betrekking tot de gemeente en die rijkdommen daar heeft mogen onthullen door de genade van de Heer Jezus. En dan zegt Paulus in Efeze 3 vers 14. Om die reden hè, buig ik mijn knieën voor de Vader. Hij deed het ook, Paulus. De Joodse apostel, zoals alle apostelen Joden waren. Hij boog zijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. En dan tegelijkertijd, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Dat is het verlangen van Paulus. Daarvoor boog hij zijn knieën. Geworteld en gegrond in de liefde, dan zult gij samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte en de hoogte en de diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. En dan eindigt de apostel met te zeggen: hem nu, die blijkt ons de kracht welke in ons werkt. Bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.